Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 80. En daarvan het 9e en 11e vers. Keer weder, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer. Herstel uw wijnstok als wel eer, de stam ter liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand. En ook het 11e vers van Psalm 80. lezen uit de schrift, profetie van Hosea, het zesde hoofdstuk. Hosea 6, en vooraf doen we belijdenis des geloofs, waarna gezongen wordt van Psalm 111, het eerste vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Werd genoemd Hosea 6. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad, en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen van het land. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb hen gedood door de redenen mijns monds. En uw oordelen zullen voortkomen aan het licht. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. En tot de kennis van God meer dan tot brandoffers. Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam. Daar hebben zij trouweloos tegen mij gehandeld. Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Zij is betreden van bloed. Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesters. Zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk, ze doen schandelijke daden. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis van Israël. Al daar is Efraïms hoererij. Israël is verontreinigd. Ook heeft hij u, o Juda, een oogst gezet, als ik de gevangenen mijns volks wederbracht. Tot zover de schriftlezing.
We zingen tot voortzetting van Psalm 40, en daarvan de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En het vierde, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 3 en 4 van Psalm 40. Hosea 6. En de tekst worden de versen 1 tot en met 3. Hosea 6, 1 tot en met 3. Dan lezen we, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om den Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En Hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen, een vroege regen des lands. We schrijven daarbij de oproep van een boetvaardig volk. In 3 gedachten. Ten eerste een roepstem tot wederkeer. Daar begint het mee. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Ten tweede een woord van verwachting. Want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Maar ook na 2 dagen levend maken. En op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen. En ook het begin van vers 3. Dan zullen wij kennen en vervolgen om de Heere te kennen. Ten derde een belofte vol troost. Het einde van vers 3, zijn uitgang is bereid als de dageraad en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Dus de oproep van een boetvaardig volk, een roepstem tot wederkeer, een woord van verwachting, en een belofte vol troost. De profetie van Hosea, gemeente, is niet de eenvoudigste profetie, althans. Wat de context betreft, Hosea die moest trouwen met een vrouw der hoererijen. En die had kinderen der hoererijen, dus dat is allemaal niet zo eenvoudig. In het Oude Testament komen we 3 maal Hosea tegen. 3 keer de naam van Hosea, 3 verschillende personen. Nou is Hosea dezelfde naam als Jozua. Redder, verlosser. Dus je kunt denken aan Jozua, de zoon van Nun. Dat was de man die de opvolger was van Mozes. En die het volk mocht binnenleiden in het land der belofte. Dat is een mooie taak. Maar niet zo makkelijk. Want er was veel strijd aan verbonden. Dat ging natuurlijk niet zonder strijd. De inwoners van dat land lieten zich niet zomaar verschalken. De tweede Hosea, dan denken we aan Hosea, de laatste profeet van, de laatste koning moet ik zeggen, van het 10-stammenrijk. Zoon van Ela. Maar die is het ook niet, hier gaat het over Hosea de profeet. De zoon van Beeri. Die leefde in de 2e helft van de 8e eeuw voor Christus. Vlak voor de wegvoering van de 10 stammen. En dat was ten tijde van de koning Jerobeam de tweede. Het was in dezelfde tijd als de bekende profeet Jesaja. Maar Jesaja was, zoals u weet, profeet van het tweestammenrijk. Dus in die periode. Verder is er van Hosea niet zoveel bekend. We weten dus uit hoofdstuk 1 dat hij de zoon was van Beeri. En dat hij getrouwd was met Gomer. En zo, 3 kinderen waren er. Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ami. En daar is ook wel wat aan verbonden. En in hoofdstuk 2 kun je dat lezen. Dat de Heere ervoor gezorgd heeft dat ze ook genade mochten verkrijgen. Dan gaat het erover dat dat woordje lo, dat betekent niet in het Hebreeuws, dat dat eraf gaat. Want lo-ruhama, dat is dus letterlijk niet de ontfermde. Maar door genade gaat dat lo, dat niet eraf. Ontfermd. Lo-ami, niet mijn volk. Dat lo gaat eraf, mijn volk. En dan gaat dat volk zeggen, o mijn God, de wederliefde. En verder weten we van die Hosea eigenlijk niet zoveel af. Theologisch is daar een heleboel over te zeggen, dat laten we ook liggen. Maar wel dit, dat het huwelijk tussen Gomer, een vrouw der hoererijen, met Hosea, dat dat eigenlijk een beeld is van de verhouding tussen de Heere en zijn volk. Want dat volk was ook aan het afhoereren. Die vermengde zich ook met de wereld. Die waren ook met Baals bezig, met de kalverendienst enzovoort. Dus een beeld van de verhouding tussen de Heere en zijn volk. Maar nu hoofdstuk 6. En dan vinden we dus een oproep van een boetvaardig volk. Kom en laat ons wederkeren tot de Heere. Dat opgeroepen wordt, dat is een gevolg van de bedreigingen van de kant van de Heere. Want de Heere heeft verscheurd. De Heere heeft geslagen. En Hosea, de profeet, die profeteert ook wegvoering. De ballingschap, dat heeft hij geprofeteerd. Als ge u niet bekeert, als u niet wederkeert, dan zal dat gebeuren. Dus hij ziet al als profeet dat Efraïm, dat is een ander woord voor Israël, het tienstammenrijk, in dat vergelegen land, in de ballingschap. Hoewel, er zal een gedeelte terugkeren. Dat mag de profeet ook zien. Er zal ook een wederkeer zijn van een klein deel. Dat erachter komt waarom ze in de ballingschap terechtgekomen zijn. Die hebben berouw. Die komen tot inkeer. En die komen tot terugkeer. Dus dat ziet Hosea ook wel. En we zien die wederkeer in Gods woord, gemeente, we natuurlijk wel vaker. De bekende gelijkenis van de verloren zoon. Dan staat er zo, en tot zichzelf gekomen zijnde. Die jongen die komt tot zichzelf. Die komt tot inkeer. Die ziet wat hij gedaan heeft, wie hij is tegenover de God. En hij komt tot een afkeer van de zonde. Want dat is nog een volgend punt. Je kunt wel tot inkeer komen, maar dan moet je het ook laten. Dus tot afkeer. En hij keert terugkeer tot de Vader. Inkeer, afkeer, terugkeer. Waarachtige wedergeboorte en het beeld van de bekering. Nou, hier gaat het ook over wederkeer. Nou is er een verband met het hoofdstuk 5, ook het laatste vers. Daar staat, ik zal heen gaan, daar is de Heere aan het woord. En keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Hoofdstuk 5 gaat eigenlijk over het oordeel dat uitgesproken wordt over Israël en over Juda. Dus over het tienstammenrijk en over het tweestammenrijk. De Heere die weet van hun ontucht, van hun afgodendienst, afgoderij. Wederkeer lijkt onmogelijk. Ze zitten helemaal verstrikt en vast in de zonde. Ze gaan op in de wereld. Ze hebben God verlaten. En als ze tevreden zijn, dan komen ze wel met offerdieren aan. Maar hun hart houdt zich verre van de Heere. Ze offeren wel, maar niet met het hart. Nou, dit volk moet gewaarschuwd worden. Het staat ook in vers 8 van het vorige hoofdstuk. Blaast de bazuin te Gibea. Nou, dat gebeurde in het volk wel vaker. Dat als het volk gewaarschuwd moest worden, of er moest iets belangrijks medegedeeld worden, dan blies men op de bazuin. En dan kwamen ze bijeen en dan werd het medegedeeld. Ze moeten gewaarschuwd worden. Anders zal Efraïm verwoest worden. En Juda zal meegesleurd worden in de val. En dan zal Israël zal weggevoerd worden naar Syrië. En het tweestammenrijk Juda zal weggevoerd worden naar het oosten. Naar Babel, Babylonische Rijk, in de ballingschap. God gaat hen de rug toekeren. Zo staat er in vers 15. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Het is natuurlijk een beeld van dat God zegt, dan keer ik me van u af en ik ga terug naar de hemel. Ik ga terug naar mijn plaats. Maar als dat volk nou de schuld mag belijden en ze mogen om hulp roepen, dan zal hij tot hen wederkeren. En dan komt die roepstem in vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Wie roept dat? Nou, dat is niet de Heere. Want er staat, komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Dat roept het volk, of althans een gedeelte van het volk. Het is het deel dat berouw heeft over de zonde. En dat wil wederkeren, maar die roepen ook de anderen op. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer. Dus dat is het boetvaardige Israël dat hier sprekende wordt ingevoerd. Want bijna heel Israël maakt zich rijp voor het oordeel. Het is maar een klein deel dat diep vernederd is. Dus je kunt zeggen, in die tijd van Hosea, het land en het volk, dat was afgeweken. Ze moeten terugkeren. En dan moeten ze niet alleen hun zonden en ongerechtigheden belijden, maar ze moeten het ook laten. Het zijn natuurlijk twee dingen. Je kunt spijt hebben van wat je gedaan hebt, hè, en dan zeg je, nou, ik zal het nooit meer doen. En de volgende dag doe je het weer. Dus je moet het ook laten. Niet alleen spijt hebben, maar ook loslaten. Ze moeten de schuld doorleven. Ze moeten de schuld erkennen. Alleen dan, in die weg, is schuldvergeving mogelijk. Dat is ook noodzakelijk natuurlijk bij ons, in ons vaderland. In het verleden heeft de Heere rijk gewerkt. In ons vaderland, in schier alle steden en dorpen werd de waarheid verkondigd. tot eer van zijn naam, tot heil van zielen. Er waren vele kinderen van God in de doorleving, tot eer van hem. De waarheid werd allerwege gehoord. En door Gods geest werd die waarheid ook ter harte genomen. En hoe is het nu? Nou ja, dat weet u. Dus mensen proberen wat zichzelf te vermaken. Veel brood en spelen. En er is veel waarvan je moet zeggen, dat wordt getolereerd. Wat niet is naar Gods woord. Zedeloosheid. Goddeloosheden. Gods geboden worden vertreden. Er is veel polarisatie, dat is er ook. Hè? En de secularisatie die gaat maar door. En de kerk is verdeeld. Daar gaat ook niet zoveel van uit. Dus wat dat betreft leven we in een angstige, benauwde tijd. En het oordeel, die corona, die heeft die ons hart al verbroken? Dat is ook de vraag. Heeft ons dat al verootmoedigd? Gemeente, we kunnen wel zeggen, als de Heere er niet in meekomt, dan gaat de mens toch eigenlijk gewoon maar door. De oordelen op zich verbreken niet. Zegeningen, goede tierenheden verbreken op zich ook niet. Het is altijd noodzakelijk dat de Heere met zijn geest erin meekomt. Als de Heere zijn genade gaat uitstorten, maar als dat niet gebeurt, dan gaat de mens door naar het eeuwig verderf. Wij willen ons niet gewonnen geven. We willen het niet verliezen. Het zou wel profijtelijk zijn voor ons land en volk en kerk en voor ons en voor de gezinnen en voor ons persoonlijk. De wederkeer, daar wordt hiertoe opgeroepen. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer. Een soort boetelied. Hè? Nou, mogen dat boetelied maar ook levendig zijn bij ons in de dagen waarin we leven. De zonde van toen, die vind je nu ook. En je vindt nog veel meer. Moord en diefstal en terrorisme en criminaliteit en overspel en noem maar op. Dus de begeerten worden uitgeleefd. En in de kerk, godsdienst, maar vaak zonder waarachtige bekering, oppervlakkig, horizontaal. Wat zal het einde zijn? Een mens gaat door, maar God gaat ook door. En daarom die oproep, komt en laat ons wederkeren. En het is het boetvaardige Israël dat dit roept. En dan roepen ze dus, niet jullie moeten wederkeren, maar komt en laat ons, dus ze sluiten zichzelf erbij in. He? Ze sluiten zichzelf erbij in. De een kan niet boven de ander uitkomen. Ze staan allemaal persoonlijk schuldig. Als de geest ons gaat ontdekken, kunnen we nergens boven uitkomen. Niet boven je seculiere buurman, niet boven de politici in Den Haag, dan kun je nergens bovenuit, dan ga je onder elkaar staan. Dus het gaat hier niet over schijneenheid, gemeente, maar ze gaan samen in de verootmoediging. En dan komen ze, hoe? Met de koorden van de veroordeling om de hals, in hun schandelijke naaktheid. Verbroken, ellendig, alles verbeurd, alles verzondigd. En dat wordt ingeleefd, maar ze keren weder tot de Heere. Tot de verbonds Jehovah, staat in de hoofdletters. De verbonds Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal, van wie ze zijn afgevallen. En dan zal blijken, gemeente, dat de Heere dit volk, dat met berouw en leedwezen wederkeert, niet zal afwijzen. En dan kom ik bij de tweede gedachte, want er is dus ook nog verwachting. Zeker, een woord van verwachting. Dus bij die wederkeer. En dat begint dus al in vers 1. Want hij heeft eerst verscheurd en geslagen. De vijanden hadden namelijk Israël aangevallen als een verscheurende leeuw. Verscheurd. Van binnenuit waren ze ook verscheurd, want u weet, er is dus een tweestammenrijk en een tienstammenrijk ontstaan. Dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar van binnenuit verscheurd. En dan van buiten, de aanvallen van buiten door de grootmachten om hen heen. En toch staat er, de Heere die zal hen verbinden en hij zal hen genezen. Dus hij zal zijn volk niet begeven, hij zal hen niet verlaten. Nou, ook in ons land, dan zie je natuurlijk ook veel verscheurdheid, hè? In de politiek, in de kerk, misschien wel in je familie of in je gezin. Je eigen hart, verscheurdheid. Wat hebben de roepstemmen in het leven uitgewerkt? Twee wereldoorlogen. De watersnoodramp, 53. En nu weer een pandemie. En nog een heleboel ertussenin. Weet u wat het ergste is? Dat de Heere moet zeggen, geslagen maar geen pijn gevoeld. Geslagen maar geen pijn gevoeld. Staat ook in het woord. Dus, en dan is er verharding. Als er geen pijn gevoeld wordt, geen wederkeer is, dan is er verharding. Dan, en dat is erg. De Heere zou ons kunnen overgeven aan de verharding. En in feite betekent dat de ondergang. Gemeente, dat deed de Heere ten tijde van Hosea nog niet. Want hij heeft het over verbinden en over genezen. De slaande hand werd kennelijk gelukkig nog gevoeld. Want in dat 15e vers van hoofdstuk 5 staat dus, als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Als ze zichzelf schuldig zullen kennen. Het werd nog gevoeld, dat volk roept nog om hulp aan het begin van ons hoofdstuk. En de Heere die laat dat schuldgevoelende, hulpeloze, dat zondige, berouwvolle volk, hij laat ze niet staan. En dan komt God in de slagen mee. Dus de tucht heeft een gezegende uitwerking. Het levert vruchten op. Psalm 94, daar staat, want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten, want het oordeel zal wederkeren tot gerechtigheid. En alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. En dan is het een wonder als de Heere toch nog wil omzien. Want dan gaat de Heere recht maken datgene wat wij krom gemaakt hebben. En zo is het met een ieder van ons. Dus niet alleen met het Israël van toen, het tienstammenrijk, maar ook met het Nederland van heden. En ons persoonlijk. Want we zijn geschapen naar Gods beeld, in ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. Een ware kennis van hoofd en hart met God in het middelpunt. En een ware gerechtigheid, er was een rechte verhouding tot God, er was niets kroms en verkeerds aan. En een ware heiligheid, we wilden wat God wilde. En door de val is dat al een stuk geraakt. Dus, ja, het geldt ook ons persoonlijk. We hebben de Heere niet in erkentenis gehouden. We zijn van hem afgeweken met een eeuwige afwijking, om nooit meer terug te keren. Nochtans wil de Heere naar die zondaar omzien. Hoe doet hij dat dan? En hoe kan het? Nou, in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Wel in een weg van recht. Gaat nooit buiten zijn recht om. Dus als het gaat over het recht, gemeente, dan moeten we hier even kijken naar de gang die Christus gemaakt heeft. Want hij zal recht maken wat krom is. En dan zie je vers 2. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Zo staat er. Dus het werk van Christus. Want het gaat hier ook over ons. Dat is Israël en Juda. Hè? Maar die zullen weer leven door hem die het leven heeft aangebracht. Christus, het is natuurlijk duidelijk dat in vers 2 ook naar Christus verwezen wordt. Die op de 3e dag zal verrijzen. Hij zal het leven aanbrengen. Hij lag 2 dagen in het graf. De 3e dag is hij opgestaan. De middelaar is de dood ingegaan om dode zondaren het leven te geven. Dus dat is voor schuldige zondaren dat hij het leven schenkt. En vandaar dat er ook bij staat in vers 2. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Leven voor zijn aangezicht. Dat is gemeenschap. En dan te mogen ervaren Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan al oprechte hart. En dan zal de vrucht niet uitblijven. Daar zegt vers 3 wat van. Dan zullen wij kennen en wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Dus hem te kennen en vervolgen te kennen. Dat hoort ook bij die verwachting. Dus in het kennen moet geen stilstand zijn. Stilstand is achteruitgang, ook in het geestelijke leven. Dus er moet een voortgang zijn. Een wassen en toenemen in de kennis en in de genade. Ook van de kennis van Christus. Er moet geen verachtering zijn in de weg van de heiligmaking. Integendeel, Johannes die heeft het zo treffend samengevat in zijn evangelie. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dus je moet niet teren op datgene wat geweest is in je leven. Dat is groot, natuurlijk, als het van de Heere is, is het altijd groot. Maar niet rusten op een tekst van 20 jaar geleden. Maar de pijl die ligt verder. En de Heere is het zo waard. Dus ook vervolgen te kennen, dat staat er niet van ik. Hem te kennen en vervolgen te kennen. En dan God in Christus te leren kennen tot zaligheid. Dus hem te kennen die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Eerst God kennen buiten Christus. Dan doet God zich kennen als een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dan hem te leren kennen in Christus, dan doet hij zich kennen als een verzoend God en als een liefderijk vader. Dus gemeente de Heer, die geeft zijn volk eerst kennis van zijn deugden, volmaakte deugden, van zijn wet. En die wet vervloekt u, want u kunt zich niet houden aan die wet, u houdt zich niet aan die wet. Hij doet kennen je val, hij doet kennen de vloekwaardigheid aan de zijde van de mens. Dus je krijgt godskennis en je krijgt zelfkennis. Wat doet dat met een mens? Die staat onbekeerd voor God. Het maakt hem onbekeerd, een ongelovig schepsel. Maar op zijn tijd en op zijn wijze, gemeente, dan doet hij ook iets kennen van die openbaring van Christus als de weg, de waarheid en het leven. En als het goed is, dan komt daar een vervolg op. Ook vervolgen te kennen. dat je ook die gekruisigde middelaar mag kennen in zijn priesterlijke arbeid. Wat hij in een weg van recht voor zijn volk gedaan heeft. En die opgestane middelaar die alles op een volkomen wijze voor zijn kerk volbracht heeft. Als de koning van de kerk. Dus je leert hem kennen als profeet, priester, koning. Horen we daar nog van? Over de wasdom in de kennis en in de genade van Christus. Hem te leren kennen, ja hoe, in de staten, in de staat van de vernedering, maar ook in de staat van de verhoging. In zijn ambten als profeet die de zachtmoedige de boodschap brengt. Als priester die zichzelf opgeofferd heeft. Als koning die regeert, vergadert en beschermt. En dat was ook noodzakelijk in het leven van de discipelen. Want ze waren profetisch bediend. Hè, ze waren geroepen en getrokken. Ze mochten de boodschap uit de mond van de zaligmaker horen. Ze stonden dicht bij hem. Ze werden profetisch bediend. Maar ze hadden ook priesterlijke arbeid nodig. En dat wilden ze eigenlijk niet. Dat hun meester die weg inging van het lijden. Daar ergerden ze zich aan. Petrus bijvoorbeeld. Die ergerde zich eraan. Wilde er niks van weten aanvankelijk. Dus daar moesten ze voor ingebonden worden. Voor de priesterlijke arbeid van Christus. En dan als koning. Dus noodzakelijk dat wassen en toenemen in de kennis. En misschien dat u zegt, ja, ik weet iets van die overtuigingen in mijn leven. Dat is verblijdend natuurlijk. Als je overtuigd bent door de geest van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Maar hoe moet het nou verder? Nou, er moet plaats gemaakt worden door Gods geest voor die middelaar. Die zichzelf openbaart. Opdat we hem zullen kennen en vervolgen te kennen. Want dat is het eeuwige leven. Komen we bij de derde gedachte. We zingen eerst van 94 het achtste vers. 94 en daarvan het achtste vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. Het achtste vers van Psalm 94. Ten derde een belofte vol troost. Hosea is vrij lang profeet geweest. Sommige rekenaars hebben uitgerekend zo'n 43 jaar. En dat in het midden van dat tienstammenrijk. Nou, dat was dus, dat begrijpt u, een bewogen tijd. Er was veel verwarring. Politiek gebied, kerkelijk terrein, veel partijschappen. En sommigen verwachten het van de Egyptenaren, het grote rijk van Egypte. Anderen verwachten het van Syrië, Assyrië. Maar er waren er niet zoveel die het verwachten van het vaste, onwankelbare verbond van de Heere. Maar er maar weinig. Ja, en hoe is het nu? Dus Hosea 6 roept op tot wederkeer. Efraïm klopte op de heup, was beschaamd en schaamrood geworden. De Heere heeft verscheurd, de Heere heeft geslagen. En het waren rake klappen, maar ook heilzame klappen. God verscheurt, maar hij geneest ook, staat er. Hij slaat, maar hij verbindt ook. En als de Heere door zijn geest gaat leiden tot Christus, dan wordt het waar wat vers 2 zegt. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En dat ons slaat natuurlijk op Efraïm en op Juda, 10-stammenrijk, 2-stammenrijk. Dus gemeente, de wedergeboorte, dat is vrucht van de opstanding van Christus. Hij heeft voor zijn kerk verworven genade, gerechtigheid en het eeuwige leven, de zaligheid. En in vers 3 staat ook een belofte vol met troost. Dan staat er, zijn uitgang is bereid als de dageraad. Uitgang, wat betekent dat? Nou, de kanttekening zegt terecht, uitgang dat heeft te maken met opgang. De zon gaat op, opgang, uitgang, opgang, het wordt licht. Daar gaat het over. Dus het licht gaat op, als bij het krieken van de dageraad. De Heere zegt bij monden van Malachi, u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugelen zal genezing gevonden worden. Dus dat is ook een adventstekst. Het licht zal opgaan. En dat wordt hier ook bedoeld. In de lofzang van Zacharias wordt gesproken over de opgang uit de hoogte. Wie wordt met opgang bedoeld? Christus. Die als het licht opgaat in de duisternis. Dus er zal licht zijn voor een overblijfsel naar de verkiezing van goddelijke genade. En misschien moet je lang wachten, maar hij zegt, het licht zal opgaan voor de oprechten van hart in de duisternis van hun bestaan. Het licht zal gezien worden door een volk dat in de duisternis wandelt. Maar aan de dageraad gaat wel de nacht vooraf. Wij kunnen naar de dag uitzien, naar het licht, hè, net als de wachters op Sion's muren. Psalm 130, dat is ook een mooie adventspsalm, spreekt over die wachters op Sion's muren. De wachters op de muren, de wachters op de morgen, ach wanneer. Daar wachten ze op, hè. Want ze staan midden in de nacht, staan ze op die muren, te kijken of er nog vijanden aankomen, want ze staan daar niet zomaar, ze staan daar ter bescherming van de stad, om die stad te beveiligen tegen misschien aanvallen van de vijand. Maar ja, goed, als je midden in die nacht daar staat, en je hebt het koud enzovoort en het is donker, dan verlang je natuurlijk naar de dag. Dat de dageraad komt, want dan worden ze afgelost. Dan kunnen ze mooi naar huis, kunnen ze een poosje rusten. En net als in militaire dienst, en dan stond je bij zo'n wachthokje, en midden in de nacht, en nou ja, dan stond je dan maar. En dan hoopte je natuurlijk dat het licht werd, want dan ben je afgelost. Nou, zo was het ook met die wachters. De morgen, ach, wanneer. Zijn uitgang is als de dageraad. Zijn uitgang is bereid, staat er. Dat betekent eigenlijk voorbereid. Wanneer is dat voorbereid? Al in de stilte der eeuwigheid. Toen is het al bereid. Toen heeft de Zoon gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat is waar geworden. Toen is hij gekomen in Bethlehem. Zijn uitgang is ook bereid in de tijd. Want hij werd geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. Dus de verborgenheid der Godzaligheid is groot. Vanmorgen ook aangehaald. Hè? God geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, enzovoort. Om bruidegom te zijn van zijn bruidskerk. Dus Hosea spreekt ook over de komst van het licht. Oh, dus het gaat hier ook over kerst. Ja, het gaat ook over kerst. Maar in vers 2 ging het ook over de opstanding. Hè? Die derde dag dat Christus zal verrijzen. Ja, dat gaat over Pasen. Gaat het ook nog over Pinksteren? Ja, want er staat iets over de vruchtbaarmakende werking van de geest aan het einde van vers 3. Dan staat er, hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en de vroege regen des lands. Nou, dat is Pinksteren. Regen is een beeld, een metafoor van het werk van de Heilige Geest. Hè? Zoals dat vaker voorkomt in Gods woord, het water, de regen. Zoals het licht volgt op de duisternis en de regen volgt na de droogte, zo zal hij komen tot ons. Verkwikking voor degene die verwachten. Een verwachtend volk worden verkwikt. En zon en regen zijn natuurlijk nodig in de natuur om de vruchten te doen uitspruiten, maar gemeente ook in het geestelijk, maar altijd in een weg van wederkeer, in een weg van schulddoorleving en schulderkenning. Dus dan zijn er geen verontschuldigingen meer, dan gaat de hand op de mond en in de boezem en dan kun je alleen het nog van hem verwachten. Maar in die verwachting zal de zondaar niet beschaamd uitkomen. Zijn uitgang zal bereid zijn als de dageraad. Dus zo zeker als iedere dag het licht zal doorbreken, na een duistere nacht, zo zeker komt hij tot de ziel. En dat licht is noodzakelijk. Wanneer, als je met een hemelhoge schuld over de aarde loopt, want dan is het stikdonker, dan zijn er alleen maar vragen, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe zal ik toch rechtvaardig kunnen verschijnen voor hem? Of het is donker door de bestrijdingen van de Satan, of door het gemis van de Here. Want o, als de Here zich verbergt en je kunt hem nergens meer zien en de schuldbrief wordt uitgereikt. Maar donker gaat aan het licht vooraf. Dat is altijd de ervaring van Gods kinderen. En hij heeft hulp besteld bij een held die verlossen kan. Bij Christus, wiens uitgang bereid is als de dageraad. En als hij zich openbaart en als hij zich gaat verklaren, Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Een groot gemeente als dat persoonlijk ervaren mag worden. Zo zeker als hij kwam op de aarde, zo zeker is het dat hij ook zal verschijnen aan zijn gunstgenoten. En zo is daar een verkwikkende regen na de grote droogte. Zo zal zijn komst zijn voor een dorstige ziel. In de regen ligt de zegen. En dan zal hij door de werking van zijn geest die ziel verlevendigen, verkwikken. Dan gaat hij die dorre aarde van het hart bevochtigen. En dan brengt hij alles mee, want als de Heere komt, dan brengt hij ook alles mee. Dan ontfermt hij zich over die schuldige, boetvaardige zondaar. En zien we daar naar uit? Zien we daar naar uit? Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. En dan nog één ding, gemeente. Het gaat over de spaderegen en over de vroege regen. Je had in Israël twee regentijden. De vroege en de late. Die vroege die was in de herfst. Het gezaaide kwam al door regen en zon. Wat op. Maar dan wordt het winter. Alles bedekt. Na de winter de lente. En dan komt de spaderegen. Om de oogst rijp te maken. En hoe is dat in het geestelijke? Nou, Christus die kwam als een vroege regen om het leven der genade te doen uitspruiten, de beginselen. Maar hij komt als een spaderegen om de oogst rijp te maken. Dus bij de vroege regen in je leven, dan is de ziel verheugd. Maar ja, het wordt winter, alles schijnt bevroren te zijn. Je denkt, er komt niks van terecht. Is er wel ooit wat gebeurd in mijn leven? Er komt niks van terecht. Maar die wortel, die bevriest niet. Nee, het leven der genade kan nooit bevriezen als het van de Heere geweest is. En als dan de spaderegen komt, dan zie je het groen naar boven komen. En gemeente, de spaderegen, die gaat dus rijp maken. Nou, zo is het ook in het geestelijke. Nog een voorbeeld. Nou, we hebben het vanmorgen gehad over Jacob, hè. De Bethel. Dan ziet Jacob die ladder van God, van de hemel naar de aarde. Dat was de vroege regen in het leven van Jacob. Dat is een openbaring van de Heere aan Jacob. Maar daarna is het wel winter geworden, hoor, in het leven van Jacob. Hij is 20 jaar geweest bij Laban. Dat was voor zijn geestelijk leven niet zo'n beste tijd. 20 jaar lang. Maar toen kwam die spaderegen. Wanneer? Te Peniel. Ja, toen zag hij God van aangezicht tot aangezicht. En toen kon hij zeggen, mijn ziel is gered geweest. Dus dat was de spaderegen in het leven van Jacob. En is het daarna altijd mooi weer gebleven in het leven van Jacob? Nee. Nee hoor. Want Jacob die kon niks vasthouden. Maar de Heere die hield Jacob vast. Kijk, op zijn sterfbed, toen werd de spaderegen weer ervaren. En toen mocht hij het zo van harte zeggen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zijn uitgangen zijn bereid als de dageraad. Dus Christus is in de volheid destijds gekomen om zondaren zalig te maken. Heb u al kennis aan die vroege regen? Als je daar iets van mag ervaren, dan zeg je, ik kan nog zalig worden. Er is nog een mogelijkheid ook voor mij. Maar ja, dan komt die wintertijd. Alles lijkt wel dood. Er blijft niks van over. Hoe zit het toch met mij? Het wordt winter. Maar geliefde, als het van God geweest is, dan komt hij er ook op terug. En dan geeft hij ook regen die spaderegen na de winter. En als dat mag gebeuren, dan mag het uitroepen met de bruid. Hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banieren boven 10.000. Hij is blank vanwege zijn goddelijke heiligheid. Hij is rood vanwege dat gestorte bloed en die aangebrachte gerechtigheid. Hij is profeet, priester, maar ook koning, want hij draagt de banier boven 10.000. God werkt altijd aan op de schuld, opdat we zullen wederkeren. En dan te ervaren wie hij wil zijn in Christus, voor een schuldig mens. En dan gaat het leven van binnen. Hier in het leven tussen de wieg en het graf, straks in de eeuwigheid. En dan zal het zijn, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. We eindigen met gebed. Heren, u gaf het ook vanavond een ogenblik stil te staan bij uw dierbare getuigenis. En dat datgene wat we gehoord hebben nu ook zijn vruchten mag voortbrengen in ons leven. Dat het zaad van uw woord toch mag vallen in een wel toebereide aarde. Dat het vruchten mag voortbrengen, 100-voud, 60-voud of 30-voud. Daar bent u vrij in. Maar wilt u het schenken, heren, in het midden van de gemeente? De broederskerkenraad willen helpen, ondersteunen en sterken. En dat we mogen toeleven naar de kerst. Dat is uitwendig natuurlijk wel anders dan we gewend waren door de ziekte die voortraast over deze wereld. Maar dat het in de binnenkamer dan toch eens kerst mag zijn, heren. En we hebben gehoord, ja, mocht het zijn als in het leven van Simeon. Om die ontmoeting, dat het daar ons te doen om mag zijn. Om hem te mogen zien, te aanschouwen, te omhelzen, die het leven is, de weg, de waarheid en het leven. En zijn uitgang is toch bereid, als de dageraad. Gedenkt u de gemeente, wilt u erin wonen en werken, niet begeven nog verlaten, en wilt u verzoening doen over al het zondige en het uwe zegenen, om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde vers. Het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. En wat er verder volgt, het vierde van de lofzang van Zacharias. dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.